In deze aflevering van de Change Agent podcast spreek ik met Olivier van Beekem, founder en voorzitter van Stichting LIFI. Olivier is docent, onderzoeker, maar vooral ook een ondernemende change agent met een heldere missie. Robotica voor iedere leerling mogelijk maken. Change agents, mensen die vanuit een baan of bedrijf de wereld een stukje mooier maken. Die zijn hard nodig om alle transities te realiseren. Het zijn koplopers, doorzetters en verbinders. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? In de Change Agent podcast zet ik elke aflevering een andere change agent in de spotlight. Omdat hij of zij een podium verdient en om van te leren natuurlijk. Zodat jij ook verder kunt versnellen. Ik ben Matthijs Bobeldijk, jouw host van deze show en ontwikkelaar van de Purpose Case. Een methodiek om sneller samen impact te maken.
Je luistert naar de Change Agent podcast.
Olivier, welkom in deze Change Agent podcast.
Hi, dankjewel.
Ja, wat leuk dat je er bent.
Ja, zeker. Ja, leuk om hier te zijn en bedankt voor de uitnodiging.
Ja, gedaan. En ik start eigenlijk altijd de podcast met één vraag aan een change agent. Waar verwonder jij je over?
Ja, leuke vraag. Ik verwonder me over heel veel dingen, want ik ben ook onderzoeker. Maar waar ik me vooral de afgelopen jaren over heb verwonderd is het verschil in innoveren op universiteiten en hbo's en op middelbare scholen. Als een universiteit een ontdekking doet en iets nieuws uitvindt, dan vindt niemand dat vreemd. Maar op middelbare scholen gebeurt dat eigenlijk nauwelijks.
Dingen uitvinden?
Ja, terwijl de setting is niet heel anders. Het is een onderwijsinstelling. Er wordt lesgegeven, net als op universiteiten en op hbo's. Er lopen heel veel jonge mensen rond met ideeën. Er is veel ruimte voor experiment. Hè. Er wordt ook les ingegeven. Er zijn practica en wetenschappelijk denken wordt vaak gepromoot. Maar waarom vinden we dan zo weinig uit op een middelbare school? Volgens mij moet dat kunnen, toch?
Oh, wauw.
In ieder geval, mijn ervaring, ik werk nu een jaar of 12 in het middelbaar onderwijs. Daarvoor heb ik 10 jaar op een universiteit gewerkt. Mijn ervaring is dat de creativiteit en de innovatiekracht van leerlingen niet heel anders is dan van studenten. Er zitten minstens zoveel ideeën in die kopies.
Ja. Maar dat wordt dan onvoldoende benut eigenlijk op een middelbare school. Hoor ik jou al een beetje...
Ja, tuurlijk. Ja. Nou, ik denk dat, dat er nog weinig ruimte voor wordt gegeven. Dus dat eigenlijk hoe er naar leerlingen wordt gekeken is toch als mensen die nog niet helemaal af zijn of zo. Okay. Die zijn nog onderweg. Yeah. Die moeten hun diploma nog halen en die moeten alles nog leren. Terwijl, ja, dat is toch... dat is toch waar lesgeven ook wel een beetje mee bezig is. En ik denk, of lesgevende, hè, je bent ook een regisseur en zo. En natuurlijk is dat allemaal belangrijk. Tegelijkertijd denk ik dat het ook belangrijk is om leerlingen te laten zien wat ze al kunnen. En sommige leerlingen springen er al bovenuit. Daar ontkom je al bijna niet aan als school. Mm-hmm. En het is... Mijn ervaring is ook, het is niet zo heel ingewikkeld om een klein beetje ruimte te geven aan eigen ideeën van leerlingen. Het vraagt meer een verandering in de mindset van docenten, want je moet eigenlijk een beetje een stapje opzij doen als docent. Mm-hmm. Nou, een keer niet op dat podium staan, want je kan als docent ook een beetje in de weg staan soms. Ik zou zeggen, kijk eens wat er gebeurt als je... aan leerlingen gaat vragen, wat heb je nodig? Je hebt een idee, wat heb je nodig?
Mooi.
Hoe kan ik je helpen? Of hoe? En je bent natuurlijk als docent de volwassene. Je hebt andere middelen, een groter netwerk. Overziet dingen, je kan over dingen heen kijken. Maar leerlingen kunnen ook dingen die jij als docent soms niet kan. En die kunnen heel erg nuttig zijn voor anderen.
Oké. En...
Dus daar verwonder ik me over.
Ja, precies. En wat doe je daarmee? Of wat heb je daarmee gedaan? Met die verwondering?
Ja, nou, ik ben daar... wat heb ik daarmee gedaan? ik ben altijd aan het kijken naar leerlingen en aan het luisteren en probeer ruimte te geven aan leerlingen met een idee.
Ja.
Binnen de school waar ik werk hebben we uren vrijgemaakt voor leerlingen. Dus leerlingen met een plan, die kunnen naar hun mentor gaan en dan aangeven wat ze willen. En dan kunnen ze 3 lesuren in de week kunnen ze zichzelf uitroosteren. Er zijn wel een paar voorwaarden. Je moet geen toets hebben. Het mag niet hetzelfde vak zijn. Dus dat ligt een beetje voor de hand. Maar dan kun je 3 lesuren in de week kun je aan de slag als leerling. En er is een ruimte, een science lab met faciliteiten waar je kan werken aan jouw plan. Mm-hmm. Nou, dat is heel erg op nog beta gericht. We gaan nu ook proberen om een ruimte voor alpha gamma te maken.
Oké.
En daar, nou ja, er zijn dan ook docenten die daar toezien en begeleiden. Er zijn faciliteiten. Dan komen er ineens allerlei mooie zaken naar boven. En mooie projecten komen tevoorschijn die je anders niet had gezien.
Ja.
Een paar jaar geleden, is in 2015, 2016... kwam ik eigenlijk... Ja, ik kreeg de opdracht vanuit de schoolleiding. Als beta-coördinator was ik toen. Probeer eens wat meer leerlingen geïnteresseerd te krijgen in de beta-vakken. En dat is best een grote opgave.
Ja.
Daar ben ik met mensen over gaan hebben, rond gaan kijken. Ik heb wat congressen bezocht en een cursus gedaan. En ik kwam al snel op het spoor van robotica. Vind ik dat zelf ook. Vond ik altijd al heel interessant. Als kind maakte ik al robots. Dus dat lag ook wel een beetje voor de hand. Maar wat ik zag is dat heel veel leerlingen vinden robots leuk. Als je dat in de les gaat doen, dan het is het feest.
Okay.
Maar er zitten ook heel veel interessante kanten aan robotica. Dus er zit iets van programmeren in, elektronica, natuurkunde. Er zitten allerlei ingangen, wiskunde, allerlei ingangen naar die beta-vakken. Dus het is een hele mooie opstap voor leerlingen om daar ook iets meer mee te gaan doen.
Ja.
Alleen, 2015, toen waren er nog niet zoveel onderwijsrobots als er nu zijn. Gelukkig is dat al heel erg verbeterd. Je had een hele mooie robot van Lego, maar ook heel erg kostbaar. Dus als je 30 kinderen in de klas hebt, dan dat is eigenlijk niet te doen om die allemaal zo'n Lego-robot daarmee te laten werken. Ik gaf ook NLT, dat is een vak natuur, leven, technologie, in de bovenbouw. Technisch ontwerpen was de module die ik daar gaf. En toen dacht ik van, misschien kunnen we deze twee dingen eens met elkaar combineren. Dus ik heb dit probleem gewoon aan de klas voorgelegd. Van, luister, ik wil graag meer doen met robotica hier op school. Budget is heel erg beperkt. Zouden we niet zelf iets kunnen bedenken? Kunnen we niet een onderwijsrobot ontwerpen?
Ja.
Daar gingen heel veel leerlingen heel actief mee aan de slag. Want je legt eigenlijk een echte opdracht neer. Hè? Zij weten, dit verdwijnt niet in de la van een docent, cijfertje erop klaar. Mm-hmm. Nee, hier gaan we wat mee doen als er wat in zit. Nou, daar kwamen heel veel vierkante wagentjes uit met 2 wielen. Allemaal prachtig bedacht. Alleen toen kwamen Hanna en Vrouwtje uit 4 VWO en die hadden een robotwagentje in de vorm van een blaadje. En daar hadden ze ook nog een naam bij bedacht. Leafy van, blaadje natuurlijk, maar ook van Lievert. En er zitten allemaal ronde vormen in.
Yeah.
Waardoor het heel lief en toegankelijk eruit ziet. Daar hadden ze ook, dat hadden ze ook expres zo bedacht.
Ja. Yeah.
Ik zie het nog gebeuren en ik was meteen, wat gebeurt hier? Wat is dit? Dit is bijzonder.
Ja, ja, ja.
Toen zijn we, het was die module natuurlijk, want je zit vast in periodes van 8 of 10 weken vaak. Toen heb ik Hanna en Vrouwtje gevraagd, zou het niet leuk zijn om dit af te maken? Mm-hmm. Want in 8 weken kun je niet een hele robot klaar. Dat ontwerpen, dat duurt best wel lang. Mm-hmm. Dat hebben we gedaan. Dus tot de zomervakantie, elke vrijdagmiddag samen met de techniekdocent hebben we daar aan gewerkt. En toen hadden we een ontwerper van we dachten, dit is wel, hier zou je wel les mee kunnen geven.
Okay.
Toen kwam de volgende stap. Je moet natuurlijk elektronica op. Daar had ik al wel Arduino voor gevonden. Dat is een heel veel gebruikt mini-computertje, wat veel in het onderwijs wordt gebruikt. Alleen die moet je met code tikken programmeren. En dat vond ik echt te ingewikkeld voor zoveel kinderen. Als je 30 kinderen en die gaan code tikken, elke punt en komma, die is belangrijk. Ja, dat zag ik niet zo gebeuren. Mm-hmm. Toen heb ik in de zomervakantie kwam ik iemand tegen die me wees op een programma van een andere robot waar je in een Scratch-omgeving, dus dat zijn met programmeerblokjes, ook Arduino kan programmeren. Nou, dat was het laatste missende onderdeeltje. Mm-hmm. Dan ben je al een heel eind. Dan heb je een robot, je hebt software, je hebt hardware. Nou, we hadden een beetje PowerPoint-lessen gemaakt. Zo zijn we van start gegaan.
Dat is heel snel eigenlijk. Hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
Ja, weet ik niet. Ja, het duurt wel een half jaar. Ja, nee, misschien is dat wel snel. Ja, nee, ik ben soms een beetje ongeduldig. Zeker als je aan het begin staat, dan... hoe zeg je dat? Ja, dan moet je echt een soort drive hebben. Hè? Je hebt iets gezien. Mm-hmm. Er zit iets in je hoofd, je hebt het gezien. Je weet waar je heen wil. En ja. Dan kan je niet wachten.
Nee.
Maar het ging eigenlijk wel snel, dat is waar. Ja. Want na die zomervakantie zijn we les gaan geven. En eerst bij mij op school in Amersfoort. En toen ook op scholen, basisscholen in de buurt.
Okay.
Met een peer-to-peer constructie hadden we toen uitgevonden. Onbewust zo ontstaan dat leerlingen elkaar lesgeven. Dus je laat leerlingen in dit geval van de middelbare school lesgeven op basisscholen waar je wel als docent bij bent. Maar ze helpen je eigenlijk en soms staan ze ook voor de klas.
Okay. En welke docent bedoel je dan? De docent van de middelbare school of van de basisschool?
Ja, soms allebei. Ja. Ja. Soms alleen de docent van de basisschool. Gebeurt ook wel.
Okay.
En dat werkt ontzettend goed. Hebben we ook onderzoek naar gedaan trouwens. Maar het heeft hele positieve effecten ook op de dynamiek in de klas en op hoe leerlingen naar techniek kijken. Mm-hmm. Robotica onderwijs is heel intensief. Als docent 30 leerlingen een robot laat bouwen en programmeren, dan maak je borst maar nat. Dat is hard werken. En dat is helemaal oké. Okay. Mm-hmm. Maar als je wat hulp hebt van, in dit geval leerlingen, dan krijg je ook ruimte als docent om aandacht te geven aan de, hoe zeg je dat, aan de wat trivialere stap, aan de belangrijkere stappen. Mm-hmm. En daar ook op te wijzen. Dat het niet alleen maar, je bent niet alleen maar bezig om schroefjes bij elkaar te zoeken of reserveonderdeeltje.
Waar gaat de robotica voor jou over dan? En wat wil je eigenlijk die leerlingen meegeven met dat robotica onderwijs?
Ik denk dat en dat is in al die, want we zijn nu 9 jaar bezig. Dat is niet veranderd. Het gaat over leerlingen creatief laten zijn met technologie.
Okay.
En naar mijn idee is techniek en soms robotica onderwijs nog te veel een kunstje. Er zijn gelukkig veel meer robots. Maar vaak is het een beetje, hoe zeg je dat? Ja, zo'n standaard protocolletje aflopen wat een fabrikant heeft bedacht. Het is plug and play. Dus je duwt de stekkertjes in de goede stopcontactjes, in de goede contactjes. En je maakt het schemaatje af wat in het boek staat. En dan geeft hij licht en dan maakt hij geluid. Het ziet er allemaal heel fancy uit. Maar heb je nou ook echt wat geleerd?
Ja.
En zit daar ook iets in van jezelf als leerling? Want ik zei aan het begin van het gesprek ook, leerlingen kunnen heel innovatief zijn.
Ja, alleen, hoor ik jou dan eigenlijk zeggen van, er is te weinig ruimte, of hoe zeg ik dat nou? En dus eigenlijk wat jij zegt, je bent een soort protocol aan het afdraaien. Ja. Dus eigenlijk is het er wel heel erg op gericht dat het allemaal heel voorspelbaar blijft.
Ja, en ik denk, ik denk dat voor een deel is dat heel goed. Is als je iets nieuws leert, dan is dat heel goed. Dan moet je bepaalde principes eigen maken. Mm-hmm. En dan is het fijn als dat stap voor stap en voorspelbaar is. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment wil je ook dat leerlingen in concepten gaan denken. Dat leerlingen, die hebben nu sensor A leren programmeren. Sensor B is een beetje anders, mm-hmm. maar in de basis, het concept wat erachter zit, is hetzelfde. Kunnen leerlingen dat dan?
Ja.
En de stap daarna is dat je gaat spelen.
Ja.
Dat je speelt met de theorie en met de principes en de concepten die je hebt geleerd. En waar ik eigenlijk naartoe zou willen, en dat is een beetje de beweging die we nu de laatste maanden proberen te maken, is dat leerlingen echt zelf robots gaan creëren en zelf bedenken en in elkaar gaan zetten en hun fantasie daarin kwijt kunnen. Want elektronica programmeren, iets programmeren op een beeldscherm en dat in de echte wereld dan iets gebeurt, dat, mm-hmm. dat is gewoon magie.
Ja.
Dat is echt magie. Dat gaat ineens dat blijft gewoon. Dat blijf ik ook steeds zien in die kinderen. Hey, dat lampje wordt rood. Maar ik had hier iets op het scherm, maar nu zie ik daar, weet je wel?
Ja.
Dus er gaat echt bij sommige leerlingen gaan er echt deurtjes open. Je ziet gewoon, maar als dit kan. Mm-hmm. En dat zou ik, daar zou ik in willen helpen, in dat ruimte geven. En leerlingen dat avontuur aan laten gaan.
Ja.
Want nu is het een lampje, maar wat als je er nou een microfoon aanzet en die reageert dan op hoeveel geluid er is, dat de kleur dan verandert? Of de kinderen hebben vaak veel meer leukere ideeën.
Mm-hmm.
Maar je hebt die deur, die heb je even opengezet.
Ja.
Mooi.
En je vertelde eigenlijk hoe Liefje is ontstaan, hè, 9 jaar geleden.
Ja.
Nu 9 jaar verder is het veel groter dan alleen bij jullie op school in Amersfoort, toch?
Ja.
En de basisscholen daaromheen. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Nou, wij gingen dus lesgeven aan het begin op basisscholen in de omgeving. En andere scholen vingen dat op. En die wilden eigenlijk ook zo'n robot hebben. En toen zijn we voorzichtig begonnen met het verkopen van die robotjes en ze beschikbaar stellen aan andere scholen. Het lesmateriaal hebben we op een website gezet. Mm-hmm. Al snel neemt de vraag dan toe. Mm-hmm. We maakten gebruik van een lasersnijder die bij ons op school stond, maar dat was niet een heel groot apparaat. Dus dat, ja, we produceerden gewoon op de middelbare school. Ja. En dat groeit dan op een gegeven moment onder je handen. Vandaar, dat wordt gewoon te groot. Dus, toen ben ik naar bedrijven gestapt. En met de vraag, omdat ik eigenlijk gewoon een grotere leesnijder nodig had. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Kunnen jullie ons helpen? En op een gegeven moment stond ik, dat was toen nog in Utrecht, bij het hoofdkantoor van Mercedes.
Okay.
Vans, dus de bussen. En ik kwam rechtstreeks uit de biologieles die ik net had gegeven. Dus ik stond daar in mijn docentenkloffie in een wereld die was niet van mij. Dat was een enorme atrium met allemaal hele dure auto's. Mensen in pak, corporate, weet je wel zo. Mm-hmm. Maar ik had een missie. Ik had ze gewoon nodig.
Ja, een lasersnijder.
Een lasersnijder wilde ik aanschaffen. Dus ik heb dat daar. Ik vond het ontzettend gaaf dat ze me die kans gaven om even langs te komen en een verhaal te vertellen.
Ja.
En toen hebben ze me geholpen.
Okay. En waarom had je juist?
Nee, ik heb heel veel bedrijven geprobeerd te contacten en hier ging de deur open.
Okay.
Ik vertel natuurlijk dat we een wagentje hadden, zelfrijdend. Dus het heeft wel iets met de auto's te maken. Dat zelfrijdende, dat was toen nog relatief nieuw.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat dat ook wel hielp. Toen konden we dus een grotere lasersnijder aanschaffen. Ik kreeg niet ontzettend veel geld, maar ik heb op Marktplaats kwam ik er een tegen. En prachtig apparaat dat we nog steeds gebruiken. En daar zijn we toen mee gaan produceren. Toen hebben we voorzichtig een webshopje gestart. Ik had geen idee hoe je dat doet, maar ik kon iemand vinden die me daarmee hielp. Zo gaat het eigenlijk nog steeds. Dus je maakt een soort stepping stones voor jezelf. Hè? Want toen hadden we een webshopje en we hadden iets grotere productie. Toen kon ik een subsidie aanvragen bij de gemeente Amersfoort om 200 VMBO-leerlingen robotica les te geven. Dat durfde ik toen wel aan, want we hadden die productie. Ik had wat mensen om me heen, docenten die hielpen. Iemand die heel goed lesmateriaal kon maken. Dus zo, en wat leerlingen. Het werd echt een leuke, het werd langzaam steeds groter. Zijn we doorgegaan. En toen werd de vraag weer te groot. Dus toen zijn we uiteindelijk bij Laserbeest in Delft terechtgekomen, die nu nog steeds, want het zijn robots van hout, hè, dus die nu nog steeds onze robots produceert. Ik ben een beetje afgedwaald van je vraag, geloof ik.
Om ook de luisteraar even mee te nemen in van waar staat het nu? En ik vind wel dat je heel mooi schetst hoe die reis is gegaan. Yeah. Maar ook dat je dingen tegenkomt onderweg. Dat je denkt, ja, maar dit is niet mijn wereld. Maar wel met een hele duidelijke opdracht aan jezelf, omdat je een missie hebt. En dat is mooi om te horen.
Ja, kijk, wat het natuurlijk is, Matthijs, is dat het is natuurlijk hartstikke eng. Ja. Om naar zo'n bedrijf te gaan. Ik ken die Morris helemaal niet. Dus nee. Dat. Maar ik moest, het moest. Moest dat gewoon doen.
Oké. Okay. Van jezelf?
Nee, weet ik niet. Ja, denk ik.
Ja, ja. Een soort ingegeven. Ik moet dit doen.
Ja, dat klinkt het dan een beetje. Ik wilde dat gewoon heel graag. Ik had in de klas gezien wat robotica doet met leerlingen. Ik had gezien dat er grote verschillen zijn in wat leerlingen kunnen op digitaal gebied. Dat is nog steeds zo.
Ja.
Dus wat krijg je van huis uit mee daarin? Dat zit een enorme ongelijkheid in. Mm-hmm. En als het gaat om robots, die robots die zijn zo kostbaar dat het ook heel erg afhangt van het inkomen van je ouders thuis, of je zo'n robot hebt of niet.
Ja.
En ik heb echt heel veel kinderen gezien die dat verschrikkelijk goed kunnen en heel erg leuk vinden. Maar die hadden gewoon de mogelijkheden niet thuis. Dus dat begon het ook wel een beetje te verringen. Dus dat is ook wel waarom je dan... het is ook een beetje uit liefde voor leerlingen. Ja. Het lijkt net alsof ik het allemaal voor mezelf doe. Maar als docent zie je dingen in de klas. Mm-hmm. Die komen soms uit hoe de maatschappij in elkaar zit en hoe de wereld gewoon werkt.
Ja.
En soms, bij sommige dingen denk je, dit is echt niet oké. Hier wil ik eigenlijk wat mee.
Ja. En eigenlijk is de robot Livy is een vehikel geworden om die leerlingen of die kinderen te helpen om die ideeën die ze hebben ook een slag verder te brengen. Ongeacht hun achtergrond en of je wel of niet zelf thuis een robotje kunt betalen.
Ja, precies. Dus dat je ieder kind, iedere leerling de mogelijkheid geeft of in ieder geval een keer in aanraking brengt met robotica. En zodat zo'n leerling dan kan beslissen, ik heb het gezien, maar hier laat ik het bij. Of, wat is dit? Ja. Hier wil ik iets mee, hier wil ik in door. En ik denk dat het nog... Het wordt echt wel beter, hoor. Er wordt heel veel in geïnvesteerd in Nederland in techniek en in techniekonderwijs. Het gaat echt heel goed, vind ik, de goede kant op. Mm-hmm. Maar ik denk echt dat... waar je nog meer gebruik van zou kunnen maken is de innovatiekracht van middelbare scholen.
Ja.
Daar zit echt heel erg veel potentie. Als wij in Amersfoort een robot kunnen bedenken, dan kunnen ze dat ergens anders ook.
Ja.
Waarom gebeurt dat dan niet?
Ja. Heb je daar een antwoord op?
Ik denk dat dat komt omdat we leerlingen nog te veel zien als mensen die nog niet klaar zijn.
Ja. Ja.
Maar sommige leerlingen zijn een half jaar later student. En dan is het alweer anders. Dus
ja, wat mij wel opvalt, ik ben zelf best veel actief ook zeg maar in scholen met bedrijven.
Ja.
En dan merk ik vaak dat bij het mbo en het hbo word je ook voorbereid op de praktijk. of ja. op je vervolgopleiding.
Ja.
En dan is er een soort natuurlijke neiging binnen zo'n school. Alles mm-hmm. is erop gericht om je klaar te maken, noem je ja. dan de beroepspraktijk. Ik vind dat een beetje gek woord, maar beroepspraktijk, oké, okay, prima. Mm-hmm. Dan wordt het onderwijs heel erg gericht op dat wat je straks in je volgende ja. stap tegen gaat komen. En wat ja. ik bij middelbare scholen, waar ik ook af en toe wel eens in verzeild raak, en wel merk, is dat ze nog aan het voorbereiden zijn op die volgende stap naar het vervolgonderwijs.
Ja.
Waardoor minder snel de stap bijvoorbeeld naar buiten wordt gezet van wat gebeurt daar eigenlijk al? Hè? Veel meer voorbereiden.
Ja, precies. Ja, mooi. Mooi gezegd. Ja, wat met dat peer-to-peer onderwijs gebeurt, hè? Als je leerlingen van een middelbare school les laat geven op een basisschool, is eigenlijk dat die leerlingen die dat gaan doen, dus die les gaan geven, mm-hmm. die draaien zich een keer om.
Ja.
Die zijn niet meer gericht op de toekomst, maar die draaien zich om. En met de kennis die ze nu hebben, hoe kan ik daar een ander mee helpen? En dan komen ze achter dat ze al heel erg veel kunnen.
Ja.
Dus je ziet ook bij die leerlingen het zelfvertrouwen enorm toenemen. En ineens, nou, er komen... Zo'n voorbeeld, er komen allerlei inzichten. Soms zijn ze heel, heel voor de hand liggend voor ons. Maar nou meneer, er was een van die leerlingen die de les gaf. Die zei tegen mij, ja meneer, ik begrijp ineens waarom het fijn is als het stil is in de klas als je iets uitlegt. Ja, die zit dan al jaren op school. Dan sta je even aan de andere kant. En dan zie je ineens.
Ja, ja.
En er zijn ook leerlingen die wilden docent worden na die ervaring.
Okay.
Dus dat is echt gebeurd. Die zijn gewoon naar de PABO gegaan. Daar zit iets in van dat je leerlingen... Tuurlijk, er moet nog heel veel geleerd en nog heel veel bereikt enzovoort. Maar leerlingen kunnen ook al heel erg veel.
Mm-hmm.
En ik denk in deze tijden waarin technologie zo snel verandert en zo ontzettend veel impact heeft op ons leven, dat het onderwijs heeft heel erg moeite om dat allemaal bij te benen.
Mm-hmm.
Eigenlijk loop je altijd achter de feiten aan. Ik denk aan ChatGPT, dat was een schokgolf door het onderwijs.
Mm-hmm.
Waarom heeft het onderwijs zelf niet een ChatGPT-achtig programma ontwikkeld?
Ja.
Ik denk, als wij meer gaan innoveren in het onderwijs en ook in het middelbaar onderwijs en zelf lesmateriaal gaan ontwikkelen en zelf ook een beetje gaan bepalen met die technologie, dan loop je niet meer achter de feiten aan. Dan ga je mee in die verandering.
Ja.
Daar zou ik ook meer... Dat zou ik graag meer willen zien.
Ja, maar jij gedraagt je eigenlijk als een ondernemer, Olivier. Maar dan in het onderwijs. Hè? Ik hoor jou zeg maar dingen doen waarvan ik denk... Ja, dat herken ik als ondernemer zelf.
Mm-hmm.
Dat is niet iets wat je misschien standaard zou verwachten van iemand die bij het onderwijs werkt. Hè? Dingen die ik voorbij dan hoor komen in het gesprek. Net, dat je zegt van ja, nee, we hebben een opdracht... En er komt dan een Livy uit.
Ja.
En plotseling zie jij iets in Livy. Ten eerste heb je al twee dingen verbonden met elkaar. Hè? Van we hebben een probleem met die robotjes. En er is mogelijk een oplossing. Want die andere klas kan dat bedenken. En dan ga je opeens vrijdagmiddagen.
Ja.
En met leerlingen die eigenlijk al helemaal dat vak niet meer hoeven te volgen. Maar die weet je dan toch te overtuigen kennelijk. He, van blijf nog dat met mij meedoen. En in de zomervakantie was je nog met dingen bezig. En je stapt naar zo'n bedrijf toe.
Ja.
Kennelijk is dat dan wel nodig, zoiets.
Wat is je vraag?
Nou, nee, weet ik niet. Maar wat is je vraag? Jij zegt van we zouden meer vanuit ook middelbare scholen... meer innovatief mogen zijn. Maar kennelijk start het wel ook bij het aanwakkeren daarvan.
En ik snap het. Ja, ik denk dat ik een beetje anders naar school kijk of scholen kijk.
Okay.
Ik zie...
Hoe komt dat? Heb jij een bepaalde achtergrond of een bepaalde...
Ik heb 10 jaar lang als moleculair bioloog gewerkt op een universiteit. En daar heb ik heel erg veel aan gehad, ontzettend leuke tijd gehad en heel erg geleerd om, misschien wel dat ondernemende geleerd. Dat je doet ontdekkingen en je probeert de wetenschap een klein beetje verder te helpen op heel kleine schaal. Maar dat kan alleen maar door samen te werken, door vooruit te kijken, door dingen te zien die anderen misschien nog niet hebben gezien.
Ja.
En daarnaar te gaan handelen.
Ja.
En dat is eigenlijk, in heel veel opzichten is het werk wat ik nu op de middelbare school doe niet wezenlijk anders van wat ik toen deed.
Ja.
Het gaat over kennisoverdracht, over nieuwe kennis opdoen, nieuwe dingen leren. Samenwerkingen, netwerken opzetten. Er zit heel veel in wat nog hetzelfde is.
Ja.
En ik zie schoolorganisaties eigenlijk ook als een soort social enterprise, een sociale onderneming.
Oké.
We hebben een grote maatschappelijke rol, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. En die ligt naar mijn idee niet alleen maar bij zorgen dat leerlingen een diploma halen. Dat is ontzettend belangrijk en daar worden we op afgerekend. En dat vind ik allemaal terecht, dat is allemaal goed.
Mm-hmm.
Maar ik denk ook dat eigenlijk, je wilt leerlingen ook iets meer meegeven dan een diploma, toch?
Ja, mooi. Dus, zeker.
Je wil ze ook meegeven, hoe ben je een goed mens?
Ja.
En dat je het ook een beetje samen moet rooien op deze wereld. Als je hier alleen maar voor jezelf bent, dan heb je eigenlijk niks te zoeken. Ja, kom je dat doen? Ja. Een hoge schutting neerzetten en een dure auto voor de deur zetten. Ja, is dat echt waar het over gaat?
Ja.
Volgens mij niet.
Nee,
en de problemen die we in de wereld hebben, die zijn intussen alleen maar met elkaar op te lossen. En dat willen we misschien allemaal nog niet. Maar die beweging zie je soms ook wel eens. Het is een beetje ontkennen. Maar ja, we zullen het toch echt samen moeten fixen.
Exact.
Ik
vond het mooi. Ik bereid altijd zo'n gesprek voor. En ik had één vraag nog aan jou. En het was eigenlijk van, waarom is het belangrijk om op de basisschool met de robotica te starten?
Ja.
Maar wat ik zo mooi vind aan dit gesprek, hoe zich dat ontwikkelt, dat het eigenlijk gaat het dus niet over robotica, maar gaat het veel meer over een vehikel, hoe je jongeren voorbereidt om ze meer mee te geven dan alleen dat diploma.
Zeker. Liefje gaat, voor iedere leerling gaat ook over samenwerken en over dingen met elkaar doen en er voor elkaar zijn. En ik zit hier nou te doen alsof ik het allemaal heb bedacht. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Ik kan helemaal niet zo goed programmeren. En ik heb ontzettend veel goede, leuke, prachtige mensen ontmoet. Die Liefje hebben verder geholpen. En zonder wie Liefje er niet meer was geweest nu.
Ja.
En het mooie vind ik dat, wat ik ook heb gezien, is dat er eigenlijk, er zijn ontzettend veel aardige, behulpzame mensen in de wereld.
Zeker.
Als je nationaal kijkt, denk je soms dat het anders is. Maar echt waar. Er zijn zoveel mensen die gewoon even mee willen denken. Of maar dat zou ik zo doen. Of daar kun je heen. Of ik bel die wel even.
Ja.
Dat is echt prachtig. En dat wil je eigenlijk ook aan die leerlingen meegeven.
Ja. En Olivier, waar stopt dit? het verhaal wordt steeds. Je maakt eigenlijk steeds meer impact. Hè? Dat begint met een heel klein ideetje in een klaslokaal. En uiteindelijk wordt het steeds groter met steeds meer mensen. Waar denk je dat het op uit gaat komen? Of denken jullie daar ook over na vanuit die stichting?
Matthijs, ik heb geen idee. Ik voer gewoon uit. ik volg.
Oké. Okay.
Voor een deel volg ik. Waar eindigt die? We zijn bezig om ook in het buitenland te starten. Dus we hebben nu in Zuid-Afrika, daar ben ik echt heel erg trots op. We hebben met hulp van een ontzettend goede organisatie, Contribute, hebben we een project kunnen starten in samenwerking met RISA, een hulporganisatie in Zuid-Afrika, om daar robotica onderwijs van de grond te tillen. En het idee is om dat uiteindelijk in het hele land voor elkaar te krijgen. Nou, dat is echt een enorme ambitie.
Mm-hmm.
Laten we beginnen op één school, dacht ik.
Ja.
Dus dat zijn we nu gaan doen in Johannesburg, in Diepsloot. Dat is een sloppenwijk. daar staat nu een lasersnijder. Daar gaan ze nu Levi's snijden, produceren, mm-hmm. lokaal. Mm-hmm. Dus die hoeven we niet meer in koffers in het vliegtuig daarheen te schepen. Ja. Dat is echt een keer gebeurd aan het begin, hoor. Nu niet meer, maar... We delen lesmateriaal en de bedoeling is dat we uiteindelijk samen ook onze software ontwikkelen. Dat doen wij nu in Nederland met leerlingen, studenten en professionele programmeurs, andere professionals. Mm-hmm. We vormen samen een team en die ontwikkelen onze software. We willen eigenlijk proberen het is open source, dus iedereen kan aanhaken. We willen eigenlijk proberen om de leerlingen die straks student informatica worden in Zuid-Afrika, om die ook weer voor een deel mee te laten ontwikkelen aan de software van Levi. Dus, als dat in Zuid-Afrika werkt, dat idee, dan misschien ook wel op andere plekken, toch?
Ja.
Dus daar bewegen we een beetje naartoe. Waar we ook naartoe bewegen is we gaan onze tekeningen van de robots, die willen we gaan delen. Die willen we openzetten. Zodat andere scholen gewoon die kunnen gebruiken en zelf ook robots kunnen produceren. Zodat het echt beschikbaar wordt voor iedereen.
Mooi.
Dat is een beetje de droom.
Ja.
Ook doodeng. Ja. Gewoon heel eng om te doen. Maar we zijn een stichting. We hebben geen winstoogmerk. Mm-hmm. Dus waarom niet?
Ja. Jeentje. Wat een mooi verhaal, zeg.
Dankjewel.
Dat is echt gaaf. Als je nou zo kijkt naar de route die je hebt afgelegd. Ik zie jou echt wel een change agent. Hè? Dat je aan de slag gaat terwijl je daar niet echt een opdracht hebt gekregen van een ander. Maar mm-hmm. vooral de opdracht aan jezelf hebt gegeven.
Ja.
Zou je nog een aantal tips hebben voor mensen die misschien in totaal andere werelden. Hè, misschien in de zorg of
zeker. Nou, als eerste, ga het avontuur aan. Doe het.
Ja.
Niet te lang over nadenken. En dat ondernemen, dat doe dat niet alleen maar met je hoofd.
Nee.
Doe het ook met je hart. Doe het allebei. Je moet verstandig zijn en strategisch denken. En geen domme dingen proberen te doen. Het gebeurt je toch wel, hoor. Maar probeer het niet. En...
Hoe herken je dat? Jij zegt...
Domme dingen doen?
Nee. Ja, die zijn over het algemeen wel te herkennen. Nee, ja, jij zegt... Doe het niet te veel vanuit je hoofd, maar meer vanuit je hart. Hoe herken je bij jezelf dat je iets vanuit je hart doet en niet vanuit je hoofd?
Als je weet dat je iets moet doen, maar je kan niet uitleggen waarom.
Oké. Intuïtief.
Ja, doe het dan toch maar.
Ja.
En dat zit heel vaak in... Ook andersom, hè? Alles valt of staat met mensen. Met mensen die je helpen en met mensen die je om je heen verzamelt. Alles. Alles hangt er vanaf.
Ja.
Je kan een prachtige businessplan hebben en echt een uniek concept. Het gat in de markt. Als je niet de goede mensen om je heen hebt, vergeet het maar. Dus daar zit een heel groot deel van mijn tijd in. Goede mensen vinden. Mensen met het... En dan vooral niet zozeer op de skills, maar mensen met het hart op de goede plek. Want die skills, die vaardigheden, die leren ze wel. Ze willen iets met het idee wat jij hebt. En wat is dat dan? Waarom willen ze dat? Daar moet je achter zien te komen. Of daar heb je het gesprek over.
Ja.
En als de intenties dan goed zijn, ja, dan kan het. Dan ga je samen vliegen.
Mooi.
En wat ik het allermooiste vind, is dat je op een gegeven moment andere mensen een kans kan geven. Die ze normaal niet zouden... Daar zitten we nu een beetje. Dus we hebben een paar mensen in ons programmeerteam bijvoorbeeld. Die hebben niet alles meegehad, laat ik het zo zeggen. En die kunnen toch meedoen nu.
Ja.
En die bouwen mee en die... Ja, waanzinnig. Dat is
tof.
Dat vind ik heel gaaf. Dus
maak je bijna een dubbele impact, hè? Naar buiten toe, maar ook voor het team.
Ja, dat is misschien nog een tip. Doe wat je zegt. En misschien niet al, maar en zeg wat je doet. Maar dat laatste moet je soms een beetje voorzichtig mee zijn. Soms kan je dingen beter even voor jezelf houden. En Nou, werkte met je team even aan voordat je het naar buiten brengt.
Ja.
Maar probeer wel probeer dingen met elkaar te laten kloppen. Dat is heel erg moeilijk. Wij zeggen robotica voor iedere leerling. Mm-hmm. Ja, dat klinkt, dat heb je zo uitgesproken. Maar dat is best wel lastig hoor. Omdat om daar echt naar te handelen, dat is heel ingewikkeld. En het helpt dat wij een stichting zijn. Wij hoeven geen winst te maken. Niemand hoeft ervan te leven. Weet je, dat helpt je. Dus als je een change agent bent, denk eens na over een stichting. En dat, hè? Dat opent ook weer allerlei deuren. En het andere is dat omdat er geen winst gemaakt hoeft te worden en er niemand compleet van afhankelijk is, heb je de tijd.
Ja.
Meestal is tijd, hè, in ondernemen heb je vaak, ben je in gevecht met de tijd.
Ja.
Daar heb je altijd te weinig van. Wij hebben, tijd is onze vriend.
Ja.
We hebben alle tijd. We hebben helemaal geen haast. We hebben een student elektrotechniek. Die student, die moet dingen nog leren, maar die ontwikkelt nieuwe hardware voor ons. En dat gaat met vallen en opstaan. Dus we zijn nu met sommige stukjes elektronica, die zijn klaar. Mm-hmm. Maar daar zijn soms, ik kan niet overdrijven, maar er zijn soms 10 prototypes.
Ja.
Aan vooraf gegaan voordat we tevreden waren of dat het echt werkte. En dat kost heel erg veel tijd. Maar goed, die hebben we.
Ja.
Dus maak daar gebruik van.
Mooi. Nog een laatste ding. Jij hebt het ook wel eens over kathedraal denken.
Ja, zou daar je gaat het over.
Ja. Ja. Zou je nog kort kunnen vertellen wat dat is?
Ja, dat is... ondernemen, bedrijven, scholen doen het ook. Die werken op een bepaalde termijn, op een bepaalde tijdlaag. Denk aan jaarcijfers bij bedrijven, kwartaalcijfers.
Ja.
En scholen doen dat ook. Periodes, een dag, een week rooster. Dat vaste patroon van 8 weken, een periode, dan vakantie en dan weer. Dat komt uit het bedrijfsleven.
Mm-hmm.
Dat is ook als voorbereiding misschien wel op hè, voor die leerlingen op wat daarna komt. Vaste werktijden enzovoort. Daar hoef je je niet aan te houden als stichting.
Ja.
Daar hoef je niet aan te houden. Daar kun je gewoon rustig van afwijken. En je kan best... als je denkt aan... Stuart Brand heeft daar een boek over The Clock of the Long Now, echt een aanrader.
Mm-hmm.
Daar zit een plaatje in dat boek met tijdslagen die bovenop elkaar liggen. En de bovenste laag is de hype. En dan komt het bedrijfsleven. Nou, dat gaat over... Hypes zijn soms weken, dagen misschien wel. Mm-hmm. En daaronder bedrijfsleven, kwartalen. Dan komt de cultuur, geloof ik. En onderwijs zit er ook nog ergens in. Als je gaat sociaal ondernemen, denk dan eens op de lange termijn.
Ja.
Denk niet in kwartalen of weken, maar bouw een kathedraal. Dus neem, als je in het onderwijs werkt en je doet je werk gewoon goed, dan is een van de weinige plekken waar je nog misschien wel 20 jaar gewoon kan blijven werken in een vaste omgeving. Dus je hebt tijd. Mm-hmm. Je hebt gewoon de ruimte om dingen rustig te ontwikkelen.
Ja.
En dan kan je ook groot denken.
Ja.
Dus zet voor jezelf in je hoofd eens een kathedraal neer van het zou toch prachtig zijn als we dit zouden hebben. En werk daar dan heel stapsgewijs rustig naartoe. En je kan, maar dat is met Liefje ook gebeurd, generatie op generatie leerlingen aan het project laten werken. Dus het stokje wordt steeds doorgegeven. In plaats van dat je na een periode helemaal weer opnieuw of een schooljaar weer helemaal bij nul begint.
Ja, hetzelfde.
Met hetzelfde. Ja, en dat is, hè, dat is hoe onderwijs in elkaar zit. Het is inherent dat onderwijs. Prima. Mm-hmm. Maar dat hoeft niet altijd.
Nee.
Dus je kan met sommige projecten ook zeggen van, joh, de vorige groep leerlingen is hier gebleven. Kunnen jullie eens kijken of je het verder kan brengen? En dat is onbewust. Hè, nu klinkt het net alsof ik dat allemaal bedacht had van tevoren. Maar dat is onbewust gebeurd met Liefie. Want ja. Hanna en Fruikje gingen natuurlijk eindexamen doen. Die gingen verder. En dat robotje was er niet af. Dus toen ben ik gewoon met de volgende mentorgroep... heb ik dit aangewezen. Joh, kijk, dit hebben ze gemaakt. Ja. Hartstikke mooie robot. Maar nou, we hebben nog geen lesboekje. Wat denk je? Zo, en op die manier bouw je een kathedraal.
Want heel gaaf.
Elke keer komt er een stukje bij.
Ja.
En leerlingen hebben het gevoel, en dat is natuurlijk ook zo, dat ze iets nuttigs doen. Dat maakt heel erg uit in de motivatie. Ze dragen hun steentje bij. Het is niet een verslag wat in de la verdwijnt. Nee, en het is voor een ander. En dat is nou net waar we het over hadden. Dat wil je ze ook nog bijbrengen.
Exact.
Dus zo kun je heel rustig in je eigen tempo... kun je mooie dingen doen.
Hele mooie tips en inspiratie, Olivier. Dank je wel.
Graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging.
Ja, nee, natuurlijk. Het verhaal is te mooi om niet te delen. En als mensen nou met jou in contact willen komen... of meer over Livy willen weten... Of dat willen bestellen... Mm-hmm. Waar kunnen ze dan terecht?
Ja, we hebben een website, livy.nl. En Livy schrijf je met L-E-A-P-H... Griekse ei.nl. En als je mij iets wil vragen of je wil iets kwijt, dan kun je mij bereiken op olivier@livy.nl.
Oké, super. Nogmaals, echt dank voor dit gesprek.
Ja, ook bedankt.
En fantastisch om dit zo te horen. Dank voor het luisteren, ook aan de luisteraar. Volgens mij weer een hele hoop inspiratie gekregen van Olivier, maar ook in je eigen context het verschil te maken. Mocht je dit nou een leuke uitzending vinden en denk van ik wil echt de volgende ook beluisteren. Dat kan natuurlijk ook vooral door je even te abonneren. Bijvoorbeeld op Spotify, maar ook op Podbean of op Apple Podcast. Dus abonneer je dan even op de Change Agent Podcast. Of deel natuurlijk deze aflevering met de mensen uit je netwerk. Zodat ook zij het verhaal van Olivier kunnen horen. Dankjewel.